Geliefde gemeente, over wie gaat het met kerst? Weten de kinderen vast wel. Over wie gaat het met kerst? Over de Heer Jezus natuurlijk. Maar ik hoop dat je ook wel zegt, ja natuurlijk, het is wel natuurlijk dat het erover gaat, omdat het er altijd over gaat, maar niet natuurlijk omdat we het verdienen, omdat het gewoon is. Het is goddelijk. Het is een wonder. Maar het gaat over de Heer Jezus. Dan ga ik nog een vraag stellen. Wie komt nu om mensen te verlossen? Wie komt nu om mensen te verlossen? De Heer Jezus. Ja. Maar niet alleen de Heer Jezus. Jezus is de Zoon van God. En je weet, God de Zoon is één van de drie personen. De Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Drie personen. En zou nu alleen die ene persoon komen, alleen God de Zoon, om mensen te verlossen? Nee, dat kan niet. Want die drie personen, die zijn ook één. Die horen bij elkaar. Dus alles wat God de Zoon doet, doet ook God de Vader. Alles wat God de Vader doet, doet ook de Heilige Geest. Je kunt zeggen, wel een beetje op een andere manier. Want alleen de Zoon is mens geworden. God de Vader is geen mens geworden. De Heilige Geest is geen mens geworden. Dus het is wel verschillend. Maar het is wel één. Er is niks wat de Zoon doet, wat de Vader niet doet. Bij de Vader kun je dat misschien nog een beetje begrijpen. Gisteren hoorde ik een meditatie, en verschillende van u hebben die ook gehoord, die eindigde met een heel bekende Bijbeltekst. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Opdat er ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Daar hoor je van de Vader en de Zoon. En dan voel je, dat hoort echt bij elkaar. Zo lief heeft God de Vader de wereld gehad. En zo lief heeft God de Zoon de wereld gehad. Maar in die tekst gaat het niet over de Heilige Geest. Maar dat hoort er wel bij. Je kunt ook zeggen, zo lief heeft de Heilige Geest de wereld gehad. Dat ook Hij komt om mensen te verlossen. Al het werk dat God doet, doen alle drie de personen samen. Het werk van de verlossing, om zondaren zalig te maken. Ook het werk van de schepping, om de wereld te maken. Ik heb dat vanuit Psalm 33 al genoemd. En we zien het ook in Genesis 1. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. En de geest zweefde over de wateren. En God zeide, daar klinkt het woord, en het woord was God. Vader, Zoon en Heilige Geest, ze hebben samen de wereld geschapen. En al het werk wat ze doen, doen ze samen. Want er zijn drie personen, maar er is maar één God. Dat is waar het vanmorgen over gaat. Drie personen en één God. Vanuit de Heidelbergse Catechismus, zondag 8. Dus zondag 8. Uit de Heidelbergse Catechismus. Misschien herinnert u zich nog van de vorige catechismuspreek, 2 weken geleden. Waar gaat het om bij het geloof? Het geloof is vertrouwen, maar niet zomaar. Het geloof is vertrouwen op God. En het geloof gelooft alles wat God ons beloofd heeft. En het wordt samengevat in de 12 artikelen. Dus het geloof is niet vaag, een soort gevoel, maar het geloof is een diepe overtuiging en een vasthouden met hart en ziel en met je verstand, met alles, aan wat God zegt en wie God is. De 12 artikelen, de kern van het geloof. En nou zondag 8, die vraagt, ja wat is nou als het ware weer de kern van die 12 artikelen? De hoofdstukindeling. zondag 8, vraag 24. Hoe worden deze artikelen gedeeld? In drie delen. Het eerste is van God de Vader en onze schepping. Het andere van God de Zoon en onze verlossing. Het derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. 25. Aangezien er maar een enig goddelijk wezen is, waarom noemt gij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Omdat God zich zo in zijn woord geopenbaard heeft, dat deze drie verschillende personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. Tot zover dit gedeelte. Hieronder staat en boven de preek, de drie eenheid leert ons, God is God, God is liefde en God is nabij. Gods drie eenheid leert ons, God is God. God is liefde en God is nabij. Dus als eerste, God is God. De drie eenheid, drie één. Drie personen, één God, één goddelijk wezen, toch drie personen. Er zijn er die eigenlijk best wel veel delen met ons van de Bijbel, maar die hierover struikelen. Die zeggen, ja maar christenen, jullie zitten echt fout. De Joden. En je kunt op een andere manier zeggen ook de moslims. Hè, die hebben wel niet zoveel gemeenschappelijk, maar toch, ja, die erkennen ook een deel van de Bijbel. En die zeggen, jullie zitten op één punt zo ontzettend fout. Dat is op dit punt. Er zijn nog een heleboel andere punten waar ze van mening verschillen. Maar dit vinden ze het ergste vaak. Er is één God. En misschien weet u wel dat op de grote moskee op de Tempelberg, dat daar een tekst staat, God heeft geen zoon. Dus dat is een grote, belangrijke belijdenis van de islam. Een van de allerbelangrijkste moskeeën van de hele wereld. Daar staat deze tekst. God heeft geen zoon. Dus kerst. Waar we juist beleiden dat God zo naar de wereld gekomen is. Is voor een moslim heel erg. Een soort godslastering. Zeggen, dat kan niet. God heeft geen zoon. Jezus is wel geboren. Dat geloven moslims wel. Maar niet als zoon van God. Waarom niet? Er is maar één God. En dat zeggen Joden ook. Die zeggen, het ergste wat jullie christenen doen is zeggen dat die Jezus, dat hij de Zoon van God was. Er zijn best wel Joden die op zich waardering hebben voor dingen die Jezus heeft gedaan. Maar dat hij gezegd heeft dat hij God is, de Zoon van God, dat is volgens hen vreselijk. Godslastering. Waarom? Opnieuw. Er is maar één God. Dat is voor Joden zo belangrijk. Als een Jood weet dat hij sterven gaat, dan probeert hij op het allerlaatst Deuteronomium 6, vers 4 nog op te zeggen. Hoor Israël, Shema, Israël. Misschien kent u dat wel, het Shema noemen ze dat. Dat is de laatste geloofsbelijdenis van de Jood. Hoor Israël, de Heere, onze God, is een enige Heere. Dat is de kernbelijdenis van de Jood. Er is maar één God. En hoe kan dan ooit een christen zeggen, ja maar Jezus was God. Hoe kunnen we goddelijke eer bewijzen aan een mens? En dan ook nog daarbij zeggen, er is ook nog een Heilige Geest. Er zijn wel drie personen, drie goddelijke personen. Vreselijk, zegt de moslim. Vreselijk, zegt de jood. Vreselijk, zegt ook Jehova's getuige. Drie goden? Kan niet. Mag niet. Bestaat niet. En een beetje begrijpelijk is dat wel. Die tekst, Deuteronomium 6, vers 4, dat is ook een belangrijke tekst. Die wordt ook nog aangehaald bij de catechismes, bij die verwijsteksten. Als allereerste verwijstekst onder vraag 25. Dat er maar één God is. Dat is zo belangrijk. Het Oude Testament, die gaat daar ook heel erg over. De Joden en de Israëlieten in de tijd van het Oude Testament, die moesten juist dat leren. Want ze waren in Egypte geweest. En Egypte hadden ze een heleboel goden. De zonnegod, en Farao was god, en de stiergod, en de zeegod. In Egypte had je een heleboel goden. Toen kwamen ze in Kanaan, daar hadden ze ook een heleboel goden. Een mannelijke god en een vrouwelijke god, en dan nog een oorlogsgod, en een god voor dat land, en een god voor dat land. En wat zouden die Israëlieten daar makkelijk in mee kunnen gaan? Met die gedachte, ja, nou, wij hebben ook een God. Dagon is God en Yahweh is God en dat zijn dan twee verschillende. En dan, zo ging het ook. Dan konden ze ook zomaar denken, ja, onze God, die is dan voor mij om te helpen als je het moeilijk hebt. Maar dan heb je ook nog een andere God, die is voor als het... Als het droog wordt. Om te laten regenen. En dan heb je ook nog een andere god. Voor als je ziek bent. En dan gingen ze naar Baal-Zebub. Dus de Israëlieten. Die werden daar heel erg door beïnvloed. Door wat de goden om hen heen. De volk om hen heen dachten. Je hebt overal een god voor. Nee, zegt de Heere. De hele Bijbel door. Bedenk. Er is maar één god. Eén god. Niet alleen één god voor Israël. Maar één god voor de hele wereld. Daarom wordt hij ook genoemd de God van hemel en aarde. De God. Er is maar één God. En die God die heeft niet een klein plekje. En de rest moet het zonder God doen. Maar die ene God die is groter dan het hele heelal. Psalm 145 zingen we niet voor niets. Uw grootheid streeft het groot begrip te boven, het kloekste begrip te boven. Laat al wat leeft. Zijn werk en almacht loven. En dat moeten we in onze tijd weer op een andere manier heel goed beseffen. En nu hebben we iets minder te maken met al die verschillende afgoden. Maar op een andere manier komt dat wel weer heel erg naar voren. We leven in een wereld waar allerlei mensen zeggen, ja, ik geloof wel dat er iets is. En iets, dat zit dan een beetje overal. Er is niet één God, maar er is iets. Iets goddelijks. Of, alle mensen hebben iets goddelijks. Of ook, je zoekt soms wat bij het boeddhisme. Dan heb je zen. Je zoekt ook wat bij het hindoeïsme. Dan heb je yoga. En je zoekt ook wel iets bij het christelijk geloof. Dan heb je kerst. Dus waar je overal wat vandaan en elke godsdienst heeft zo zijn eigen waarde. En eigenlijk leven met de mensen, met de gedachten. Er is overal wel iets goddelijks te vinden. Maar één God? Één God die over alles gaat? Nee. Jawel, zegt het woord van God. Jawel, zegt een kind van God. Er is maar één God. En die ene God, die is alomtegenwoordig. Die ene God is almachtig. Die ene God, die is de God van de hele wereld. En iedereen op deze wereld zou deze God moeten erkennen. Dus het is heel terecht, heel belangrijk, om te geloven dat er één God is. Maar wat moet je dan met die drie personen? Vader, Zoon en Heilige Geest. Dan denk je toch eigenlijk direct weer aan drie goden. En ja, dat hoort dan eigenlijk niet. Er is één God. Maar toch dan ook drie goden. Hoe kan dat nou ooit bij elkaar? En als je dan aan God denkt, en misschien heb je het ook wel zo in uw gedachten, je denkt aan God. Soms denk je in gedachten alleen maar aan de enige God. Maar op het andere moment, als je in je hoofd soort een beeld maakt van God, dan denk je aan drie goden. Een Vader, een Zoon en een Heilige Geest. En dan hoor je wel. Dat hoort bij elkaar. Het is één God en drie personen. Maar denk je, hoe moet ik dat nou ooit begrijpen? En dan, misschien heeft u ze ook wel gehoord, worden de voorbeelden gebruikt. Bijvoorbeeld van een boom. En er wordt gezegd, ja maar kijk, je hebt één boom. Maar die ene boom heeft takken. En een stam. En wortels. Nou, dat zijn drie dingen. En het is toch één boom. Als je daar wat verder over nadenkt, denk je, ja, maar dat klopt ook niet. Dat klopt niet. Want een stam is geen boom. Wortels zijn geen boom. Terwijl je wel kunt zeggen, Jezus Christus is volledig God. Hij is niet een stukje van God. Een derde van God is Jezus. Nee, Jezus Christus is helemaal God. En de Heilige Geest net zo. Die is niet weer een ander stukje van God. De Heilige Geest is ook helemaal God. Dus als wij een boom zien, dan zien we een stuk van die boom is de tak en een stuk van die boom is de stam en een stuk van die boom is de wortels. Maar dan als je die los zou halen, is het allemaal geen boom. En bij God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn allemaal 100% God. Wij kunnen het niet begrijpen. Welk voorbeeld je ook gebruikt van deze wereld, het gaat altijd mank. En dan blijf je eigenlijk maar heen en weer. Er zit geen vastheid in je hoofd. Je denkt aan drie personen, maar prompt denk je, oh nee, het is één God. Dan denk je aan de ene God, en prompt denk je, oh nee, maar het is eigenlijk niet alleen maar één God, maar die ene God zijn wel drie personen. Nou, dat is nu ook juist wat God wil. Dat zodra we aan de ene denken, we gelijk aan de drie denken. Zodra we aan de drie denken, gelijk aan de ene denken. En dan kun je nooit goed begrijpen. Je kunt niet voor je geest halen. Maar dat is nu juist wat de Heere wil. Als wij aan God denken en je zou God kunnen begrijpen, dan is hij geen God. Uw grootheid streeft het kloekst begrip te boven. Ver te boven. Als er raadsels zijn in God en als er raadsels zijn in het werk van God en in het woord van God, dan moet je daar maar voor danken. God danken dat wij hem niet kunnen begrijpen. Als hij in ons hoofd paste, wat zou God dan klein zijn? En als je dan merkt, het past niet in mijn hoofd. Gods eeuwigheid past niet in mijn hoofd. En Gods almacht past niet in zijn hoofd, in mijn hoofd. En Gods drie-eenheid past ook niet in mijn hoofd. Dan leer je daar, ja, dat is ook zo. God is God en wij zijn mens. Gods verstand is oneindig. En mijn verstand is zo beperkt. Maar wat moet je dan? Nou, eerbiedig nazeggen. Dat. Eenvoudigweg belijden dat het waar is. Omdat God het zegt. En nog iets. We hebben Jesaja 6 gelezen. Jesaja die kreeg daar een visioen van God. In elk geval van iets van God. En wat hij precies gezien heeft, weten we niet. Maar hij zag de zomen vervulden de tempel. Dat betekent dus het randje van de klederen van God. Daar was die hele grote tempel al helemaal vol mee. Die hele grote tempel van Salomo. Die werd al vervuld met alleen maar een randje van de kleding van God. Zijn zomen vervulden de tempel. En wat zag Jesaja ook? serafs. Dat zijn engelen. Troonengelen. Engelen die rondom de troon van God staan. Serafs. Wat deden die? Ze bedekten hun gezicht. Ze vlogen. Dat deden ze met de vleugels. Waarom bedekten zij hun gezicht? Met die vleugels. Waarom bedekten ze hun gezicht? Vanwege God. God was zo groot. Zelfs de engelen. Die altijd rondom de troon van God staan. Die moesten nog beseffen. Wij zijn alleen maar engelen. En God is God. En wat zongen ze? Heilig. Heilig. Heilig is de Heer der Heerscharen. Driemaal heilig. Heilig, heilig, heilig. En dat volle getal van de heiligheid van de drie enige God. Dat deden de engelen. Zij aanbaden God. Dat is waar de Heer ons allermeest wil brengen. Wat de Heer ons van ons vraagt. En wat je ook gaat leren. Als God ontzaglijk voor je wordt. Als God groot en heerlijk voor je wordt. Heilig. O aanbiddelijk opperwezen. Als wij leren. Leren tot in onze ziel. God is God. Dan kun je niet anders dan aanbidden. Dan moet je zeggen, Heer, ik kan u niet begrijpen. Ik kan niet uitleggen hoe u bent. Ik kan u wel bewonderen. Ik kan in mijn ziel aanbidden. Ik kan met mijn lippen u aanbidden. We hebben het al heel wat keren gezongen, denk ik. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde. Daar staat het toch ook. Komt, laten wij aanbidden. Die koning. Aanbidden. Dat hij zo groot is. Zo onbevattelijk. Zo heerlijk. Zo goddelijk. Dat is het eerste. God is God. God is liefde, dat is het tweede. God is liefde. Eerst even bij die woorden zelf. Als je nou de woorden hoort, God is liefde, wat voel je dan? Er zijn wel mensen, en misschien hebt u dat ook wel, die zeggen, ja, daar moet het vooral over gaan. God is liefde. Dat betekent, God is zo lief voor ons. God doet zo lief voor ons. God geeft ons zoveel liefde. En verder betekent dat niks. Het betekent vooral dat wij centraal staan. God is liefde. Dat is fijn. Dan is het een God die mij moet dienen. Dan sta ik centraal en alles waar ik behoefte aan heb, daar wil God voor zorgen. Maar God is liefde betekent niet God doet lief. Dat doet hij ook. Maar dat is niet wat dit betekent. God is liefde. Dat is veel dieper. God is liefde. Dat gaat over God zelf. Over wie God is. Over wie Gods hart is. Over hoe God altijd is. God is liefde. Dat was hij ook toen er nog geen mens bestond. Toen er nog geen wereld bestond. Toen nog geen heelal bestond. Toen was alleen God er. Kunnen wij niet begrijpen. Er staat ook je verstand zo stil. Maar het is wel zo. Er was een tijd. En voor de tijd. Was het de werkelijkheid. Alleen God was daar. Er was niks en niemand anders. En toen gold het ook. God is liefde. Ja, hoe kan dat nou? Als er niemand is. Dan kan God toch ook niemand liefde geven. Als er geen mensen waren om liefde te hebben, hoe kon God dan liefde zijn? God heeft geen mensen nodig om liefde te zijn. God is liefde in zichzelf. God is liefde in zichzelf. Bedoel ik niet op de manier waarop wij dat soms kunnen hebben. Dat je alleen maar aan jezelf denkt. Dat is geen liefde. egoïsme. Dat kunnen we wel liefde noemen, maar dat is geen liefde. Als je zoveel van jezelf houdt. Zoveel van jezelf houdt dat alles om jezelf draait. Je gunt jezelf zoveel goeds. Dat is geen liefde. Weet je wat liefde is? Liefde is altijd van de een naar de ander. Liefde is altijd iets van geven. Je hart aan een ander geven. En de ander geeft zijn hart aan jou. Liefde is altijd van de een naar de ander, van de ander naar de een. Dus zelfliefde is geen liefde. Nou, hoe zit dat in God dan? Als God nou liefde was, ook al toen er nog verder niemand was, dan was dat toch alleen maar hoe het bij God kon zijn. Hij had zichzelf lief, dat was egoïsme. Nee, want God is één, maar ook drie. Dus als wij zeggen God heeft zichzelf lief, dan kunnen we ook zeggen de Vader heeft de Zoon lief. En de Zoon heeft de Vader lief. En de Heilige Geest heeft de Vader lief. En de Heilige Geest heeft de Zoon lief. En de Vader heeft de Heilige Geest lief. Liefde in God. Echte, gevende liefde. Eeuwige liefde. Toen God geen mens had om lief te hebben, had de Vader een Zoon om lief te hebben. En de Zoon had een Vader om lief te hebben. Als we dan die mooie tekst horen, zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dan moeten we goed bedenken. En dan mogen we overdenken en bemediteren. Eerst had God zichzelf lief. Voordat hij de wereld lief had. Had God zichzelf lief. Die Vader die zijn Zoon gaf. Dat was een Vader die zijn Zoon lief had. Innig lief had. Hij kon geen God wezen als hij zijn Zoon niet lief had. Om zo te zeggen, als de Vader en de Zoon elkaar niet eeuwig lief hadden, dan viel God uit elkaar. Daar is een eeuwige liefde. Tussen de Vader en de Zoon in de band van de Heilige Geest. Ze hadden niemand nodig. En je zou ook kunnen zeggen, als er nou mensen aan te pas kwamen, die konden ze alleen maar lastig vallen. Toen de wereld gemaakt is, binnen de kortste keren, de mensen die daar ook gemaakt waren, die kregen vijandschap tegen God. God kon beter zonder wereld. God kon beter zonder mensen toch. Heb je het ook nooit? Je leeft in deze wereld en je kijkt om je heen en je denkt, jongen, wat een chaos, wat een oorlog, wat een haat, wat een ruzie, wat een akeligheid om je heen. En dan denk je maar eens, soms, eigenlijk zouden we ons moeten terugtrekken in een hutje op de hei of zo. Gewoon met z'n tweetjes. Of zoals gezin alleen. En van al die andere mensen geen last. Nog ook geen gemak, maar goed. Soms denk je, je hebt er vooral last van in deze wereld. Zo'n donkere wereld. Kun je maar beter helemaal terugtrekken. Dat is bij ons niet helemaal eerlijk. Want wij zijn net zoals de rest. En als je dan terugtrekt als gezin of zo in een hutje op de hei, dan heb je in het gezin problemen. Of als je in het huwelijk je terugtrekt, dan heb je als man en vrouw nog steeds problemen. Maar zoals bij God niet. Van God kun je echt zeggen, als die nou alleen gebleven was, op afstand, dan was het daar zuiver en goed geweest. En had hij die wereld maar aan de lot over moeten laten. Dan is dat wonder juist zo groot, hè, dat God, dat wij van God kunnen zeggen, zo lief heeft God de wereld gehad. Hoe lief. Nou, eerst al dat hij die wereld gemaakt heeft. daarna dat hij de wereld verlost heeft. Dat hij mensen wilde scheppen, daar begon het. Dat hij mensen wil verlossen, dat komt daarna. Die liefde van God, die zuivere liefde tussen Vader, Zoon en Heilige Geest, die is heel zuiver. Maar je kunt zeggen, die is ook heel zo groot. Die vloeit over. God stroomt over van liefde. Dat is niet het enige waar God van overstroomt. God is ook vol heiligheid, vol heerlijkheid, vol wijsheid, vol rechtvaardigheid. Maar hij is ook zo vol liefde. Hij stroomt over van liefde. En daarom zoekt hij mensen om lief te hebben. We hebben hier voor niks Genesis 1 vers 26 ook gelezen. Bijna altijd in de Bijbel noemt God zichzelf met ik. En mij. Ik ben de Heere uw God. Enzovoort. Maar hier in Genesis 1 vers 26 staat. God zei laat ons mensen maken. Naar ons beeld. En naar onze gelijkenis. Ons. Vader, Zoon en Heilige Geest. Die overleggen als het ware in elkaar, met elkaar. En met Ebi bedoeld. Die zeggen. Die liefde. Die liefde die we al van eeuwigheid geproefd hebben. Die is zoveel waard. Die is zo heerlijk. Daar moeten nou anderen in delen. Laat ons mensen maken. Mensen die ook kunnen liefhebben. Net als wij. Mensen die ook op elkaar gericht kunnen zijn. Echt op de ander gericht. En mensen die op ons gericht kunnen zijn. Zo is de mens bedoeld. Die mens komt voort uit Gods liefde. En de bedoeling is dan de roeping om dan ook weer liefde terug te hebben. Liefde vanuit God en liefde voor God. God is liefde. En uit zijn grote liefde heeft hij mensen gemaakt. Bij die mensen is het niet van liefde gebleven. Daar is heel de andere kant op gegaan. En die zeiden, nou, eigenlijk zonder God is beter dan met God. En dat de zonde van. En ons zondige hart. En wij leven alsof wij God wel kunnen missen. En Gods liefde, die wordt niet beantwoord. En zo komt de Heer ook naar ons toe. Naar iedereen van ons toe. En hij komt als God naar ons toe. En hij komt met zijn woord naar ons toe. Hij komt met zijn genade naar ons toe. En wat gebeurt er nou met ons? We houden onze schouders op. En sluit ons hart. Uw liefde zitten we niet op te wachten. Ja, we hebben die wel nodig. We kunnen niet zonder liefde. En dat is wat je ook wel voelt. Hè? Als je soms zo verlangt naar iemand die echt van je houdt. Als je soms zo verlangt naar iemand die echt alles van je weet. En die echt om je geeft en die alles voor je over heeft. Eigenlijk snakt je hart naar liefde. En toch sluit je hart zich af. De zonde, die maakt afstand van God. En die zonde, dat zondige bestaan van ons, dat zegt. Ja, je hebt wel liefde nodig, maar je hebt vooral liefde van mensen nodig. Niet te veel denken aan de liefde van God. Sluiten wij ons af. Maar God heeft gezegd, daar stop ik niet bij. Jesaja 6. Weet u het nog? Heilig, heilig, heilig is de Heer der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Die grote, heerlijke God. O, dan gaat het over de roeping van Jesaja, of de onreinheid van Jesaja. Maar dan in vers 8, daar gaat het me nu om. God gaat weer spreken, net als in Genesis 1. En hoe gaat hij spreken? Wie zal ik zenden? En wie zal voor ons heen gaan? Wie zal voor ons heen gaan? Een van die paar teksten in de Bijbel die spreekt over het woord, vanuit het woord ons. Diezelfde God die zegt daar, wij willen iemand die uitgaat. Waarom? Omdat het volk onrein is. Dat volk wil naar God niet luisteren. Dat volk heeft zich afgesloten van God. En God zegt, wij gaan toch naar die mensen omzien. Wij gaan toch die mensen bereiken. Zoals God vanuit zijn volheid eerst gezegd heeft, wij gaan mensen maken. Zo zegt God hier, wij blijven tot die mensen spreken. En daar getuigt eigenlijk de hele Bijbel van. Dat Gods hart zo overloopt van liefde, dat hij niet gestopt is naar onze vijandschap. God is liefde en God blijft liefde. En daarom geeft hij liefde. Aan het begin van dit punt zei ik, God is liefde betekent niet God doet lief. Dat is een beetje wat ons uitkomt. Dat God ons een aai over de bol geeft en zegt, joh, maar weet je, alles wat jij doet is prima, ga je gaan. Ik zal je wel helpen. God is liefde betekent dat God ondanks, dat betekent ook dat God ondanks ons blijft spreken in liefde. Dat hij als het ware naar ons hart blijft dingen. Dat hij zegt, die eeuwige liefde die in mij is. Ik wil dat jij die ook in je hart gaat kennen. Ik verlang dat je die liefde gaat beantwoorden. Ik hoor zo graag de taal van liefde uit je hart. Menselijk gesproken. Daar geniet God het meest van. Ik weet niet precies of je het zo kunt zeggen, maar menselijk gesproken in elk geval wel. Daar geniet God het meest van. Als uit het hart van iemand die eerst God niet kende, die liefde omhoog komt. En die aanbidding en bewondering. En als je gaat zeggen, o Heere, ik heb u zo hartelijk lief. O Heere, er is niks op deze wereld dat ik zo lief heb als u. Als dat nou in je hart leeft. Als dat vanuit je hart naar God opgaat. Wat hoort God dat graag? Want God is liefde. God is gericht op liefde. En nu weten wij wel, en daar is het over gegaan, daar zal het nog over gaan, dat die liefde van God ook toorn betekent. Als we die liefde niet beantwoorden, als we altijd maar blijven afwijzen, zeg ik hoef uw liefde niet, ik heb liever mijn eigen liefde, en ik heb de liefde van de wereld, en van andere mensen, die heb ik graag, maar niet van u. Daar is zo'n grote toorn in God. Want Gods liefde is een heilige liefde. Daarom zeg ik, God doet niet lief. God is niet liever. Zo van alles is oké. Dat is niet waar. Gods liefde is heilig. Als je de liefde van God niet beantwoordt, dan geldt dat andere. Zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Omdat een iegelijk die gelooft niet verderven. Maar dan ook. Dat een ieder die niet gelooft, een ieder die niet God wil hebben, wel zal verderven. God is liefde. Kent u die liefde? Herkent u die liefde? Als derde, God is nabij. We hebben het in het tweede punt al gehoord. Die drie eenheid. Dat gaat niet over een afstandelijke God. Dat zou je kunnen denken als het alleen maar theorie is. Drie eenheid. En je probeert daar wat, nou ja, op een rijtje te krijgen. Dan kun je denken, dat is me zo ingewikkeld, zo ver weg, zo hoog. We hebben het eigenlijk hier al gehoord. In die liefde komt God nabij. En dat horen we eigenlijk iedere kerkdienst. De groet. Die begint in de naam van de drie enige God. Hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Dat gedeelte. De drie enige God. De zegen aan het eind ook. Genade zij u en vrede van God de Vader. En van Jezus Christus. Van de Heilige Geest. Of de liefde God. De gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Maar daar zie je. Die drie enige God. Die komt in die woorden heel dichtbij. Vanmiddag als er een kind gedoopt zal worden? Wat wordt er dan gezegd? Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Drie personen. Die ene God, drie personen. En dat noemt hij juist bij de doop. En dan zie je hoe dichtbij het komt, hè? Op het voorhoofd. Bij een baby. Dan zegt God, zo dichtbij wil ik nu komen. Die grote God die wij niet kunnen begrijpen. Die wil zo dichtbij komen. Juist in zijn drie eenheid zien we dat God nabij is. Joden en moslims, die kennen niet een God die zo dichtbij komt. Dat kan niet. Omdat hij die ene oneindige is en meer niet. Maar wij mogen weten, die ene oneindige God is ook de God die zo nabij komt. Kijk maar eens hoe het de geloofsbelijdenis, de catechismus, het uitwerkt. 12 artikelen, daarvan zegt de catechismus, dat zijn 3 hoofdstukken. Van de Vader en onze schepping, van de Zoon en onze verlossing, van de Heilige Geest en onze heiligmaking. Als de Heer het geeft, hoop over al die 3 dingen, die 3 personen en die 3 werken, een heleboel nog te zeggen, want daar gaan de volgende zondagen over. Dat duurt nog een hele poos. De Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Maar nu kijken we al even naar die verdeling. Hoe staat het er? Elke keer staat er de Vader en onze schepping. De Zoon en onze verlossing. De Heilige Geest en onze heiligmaking. Dus van de 3 personen leren we telkens dat hij iets voor ons heeft. Nogmaals, niet omdat wij centraal staan, maar omdat God als het ware overvloeit van liefde en bewogenheid. Nog iets verder. Wat dan? Wat doen de 3 personen dan voor ons? Van God de Vader en onze schepping. Daar klinkt nou zo duidelijk in door dat God groot is. Dat hij boven ons staat. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Zoals we dat lazen. Die aarde, die hemel die zo groot zijn, waar wij niks van kunnen begrijpen. Die heeft God geschapen. En hoe? Door 1 woord schiep hij het licht. God zei, daar zij licht en er werd licht. God zei, er zij een uitspansel en er kwam een uitspansel. Enzovoorts. Zo oneindig groot. Ook toen hij de mens ging maken. En wat blijkt zelfs in een baby. De grote macht van God. En dan moeten we ook daarin zingen en zeggen. Uw grootheid gaat het kloekst verstand te boven. Hoe dierbaar zijn me uw wonderdaden. Ze zijn onmogelijk na te gaan. Als je een baby ziet. Dan zie je, God is inderdaad oneindig groot. God de Vader van onze schepping, dat leert ons. God boven ons. God de Zoon in onze verlossing. Moet ik wel even erbij zeggen waar ik mee begon. Het is niet zo dat die schepping nu van de Vader alleen was. Er waren de Zoon en de Heilige Geest ook bij betrokken. Dat is nu ook hier zo. Dus de verlossing, het is niet zo dat het nu van de Zoon alleen is. Het is alleen zo dat als wij aan de Zoon denken, dan denken wij het meest aan de verlossing. Maar het is ook het werk van de Vader, het is ook het werk van de Heilige Geest. Maar het is wel, waarom denken we juist bij de Zoon aan de verlossing? Omdat Hij toch uit de hemel gekomen is. Jezus was de mens, de Zoon van God. Die grote verlossing waarbij God gezegd heeft, ik ben wel in de hemel, maar ik blijf niet in de hemel. Ik ben wel daar in de hemel, maar ik ben niet alleen maar in de hemel. Ik ben ook over op de aarde. Ja, zou je dan kunnen denken in je hart. Ja, zijn ogen doorlopen de ganse aarde. Hij weet alle dingen. Zo is Allah ook op de aarde. He, die is verheven boven alles. Hij weet wel alles. Hij kijkt, zeg maar, met zijn vergrootglas, met zijn telescoop de hele aarde over. Maar wij mogen weten van God die veel meer nabij gekomen is. Die persoonlijk op aarde kwam. De nederigste plaats op aarde in een voederbaak. Als een slaaf, als een dienstknecht. Hij heeft geleden. Hij is in alles verzocht geweest gelijk als wij. Nog zonder zonde. Hij heeft de strijd gestreden. Hij heeft de dood. Hij is de dood ingegaan. Hij is begraven. Om daar in die verlorenheid zondaren op te kunnen rapen. Die om ons mensen en om onze zaligheid mens is geworden. Zo zegt de belijdenis het. En daar zien wij, God is niet alleen God boven ons, maar ook God met ons. En als derde, de Heilige Geest en onze heiligmaking. Heiligmaking, daar zouden we kunnen denken aan alles wat hij uitwerkt om heilig te gaan leven. Maar hier wordt het wat breder bedoeld. De Heilige Geest die ons de heiligheid van God geeft. Die onheilige mensen tot de heilige God brengt. In de heiligheid van Christus laat delen. Straks in de heiligheid van de hemel kan zijn. Heiligmaking, dat betekent dus dat God binnenkomt. Belangrijk om te beseffen, wij komen niet tot God, maar God komt tot ons. En niet tot buiten ons, maar in ons. Hoe kom je ooit aan geloof? Hoe kun je ooit goede, echt goede gedachten van God gaan koesteren? Hoe kom je aan die liefde? Ja, niet liefde tot de wereld, maar hoe kom je nou aan die echte liefde tot God? Dat kan alleen God zelf doen. Dat is nou het werk van de Heilige Geest. Zoals we het ook in zondag 7 hebben gehoord. Dat geloof dat de Heilige Geest door het evangelie in het hart werkt. Hoe kun je ooit anders gaan passen bij God dan door God zelf? En misschien is dat wat we nog wel het snelst vergeten. Met kerst. Als je zingt, als je de verhalen luistert en je bent er wel echt bij betrokken, dan kun je onder de indruk zijn van de liefde van de Vader die zijn eigen Zoon gegeven heeft. Je kunt onder de indruk zijn van die Zoon die gekomen is in een stal. Maar bent u ook onder de indruk van de Heilige Geest? Of vergeten we die? En ik dacht gisteren zo in het luisteren, ik dacht, er gaan eigenlijk heel niet veel liederen over de Heilige Geest. Werk dat God in de ziel doet. Maar dat kan niet zonder. God is één. Alle personen zijn nodig bij onze verlossing. En alle zijn ze bij betrokken. En wat is dan wat de Heilige Geest doet? Weet je het nog? De Heilige Geest en onze heiligmaking. Wat betekent dat? Heilig. Dat gaat over God, hè? Heiligmaking betekent dus dat je bij God gaat passen. Dat kan alleen God doen door zijn Heilige Geest. Betekent niet dat wij niet moeten geloven, dat wij niet moeten gehoorzamen. Maar het betekent dat als het aan ons ligt, het er nooit van komt. Net zoals waarom de komst van de Heer Jezus nodig was. God zou toch kunnen zeggen, jullie zijn weggelopen. Jullie gaan zelf maar terug naar de hemel. Ik ga mijn Zoon niet geven naar de aarde. Daar heb ik niks mee nodig. Jullie komen zelf maar om de genade op te halen. Heeft hij niet gedaan, want daar kwam het niet van. Als wij van de aarde naar de hemel hadden moeten gaan, dan was het er nooit van gekomen. En daarom heeft God zijn zoon gezonden, helemaal tot beneden. Maar dan geldt het toch ook hiervan. God zegt tegen ons, geloof in de Heer Jezus Christus. God zegt tegen ons, wees heilig, want ik ben heilig. Maar daar loop je toch mee vast. Hoe kom je nu zo ver dat je bij God gaat passen? Hoe krijg je nou je hart open voor God? Nou zegt God, ik doe het hele werk. Ik ben die God die alles in alles voorziet. God boven ons, die hebben we nodig. God met ons hebben we nodig. En God in ons, die kunnen we ook niet missen. Dan moet je dus niks afdoen aan de roeping, aan het bevel. Maar met dat bevel moet je naar God teruggaan. Zeggen, Heere, u zegt. U beveelt mij dat ik in u geloof. En in mijn hart vind ik geen geloof. U zegt dat ik op bij u moet passen. En in mijn hart vind ik niet wat op bij u past, maar wat bij de duivel past. Heere, doet u nou het werk. Hier is mijn hart. Neemt u mijn hart. U die in Jezus in de stal in Bethlehem kwam. Kom door uw Heilige Geest. In mijn hart. Drie enige God. Van hem is onze verwachting. Krijgt hij de eer? Amen.